Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Opvallende conjunctuur heeft Ajax eigenlijk toch, hè, de laatste maanden. Als je even nagaat, december was grimmig met die bekeruitschakeling tegen Hercules en twee later tegen doelpunten van PEC. Januari was de maand van de hoopgevende uitslagen, de resultaten en de derde plaats ineens volop in zicht. In februari stortte dat volledig weer in. Slecht voetbal, nederlagen. En nu is maart begonnen en lijkt er ineens een beetje lente in de lucht te hangen. Lijkt Ajax een paadje gevonden te hebben naar misschien wel weer een mooie maand. Of is dat nou alleen maar een gevoel omdat het de week van de lentekriebels is? Misschien is dat wel het thema van deze brani. Daar gaan we het over hebben. Hoe mooi kan maart echt worden? Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot. En op deze ochtend heb ik gezelschap van Job van Kempen van het Parool. Goedemorgen, Job.
Goedemorgen.
En Bademba Barry van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Goed dat jullie er zijn, jongens. De maand maart, daar gaan we zo meteen een beetje naar kijken wat daarin mogelijk is voor Ajax en wat de perspectieven zijn. We gaan het hebben over die mooie overwinning, toch best wel mooie overwinning, hè, tegen FC Utrecht, 2-0. Maar laten we beginnen met wat daaraan vooraf ging. Want we hadden een relletje deze week. Toen uitlekte dat de Ajax-selectie 3 dagen vrij had gehad gedurende de week na de nederlaag tegen AZ en voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. Job van Kempen, jij hebt daar ook over geschreven in het Parool. Kun je even vertellen wat er precies aan de hand was en wat hier het debat was?
Er waren 3 vrije dagen, in die zin dat er 3 dagen geen groepstraining was voor Ajax. Te weten de maandag, de dinsdag en de vrijdag. En dat was opzienbarend, omdat Ajax daags voor de wedstrijd tegen AZ voor het eerst had geoefend in een systeem met 5 verdedigers.
Ja.
Dus dan denk je, nou ja, dat, zo soepel gaat dat allemaal niet. Ging het niet. En het is ook niet normaal dat dat heel snel gaat. Dus alle tijd die je hebt, moet je aanwenden om zoveel mogelijk in dat systeem te trainen. En dan is het heel gek als een selectie 3 vrije dagen heeft.
Ja.
In de week die daarop volgt.
En het werd nog opvallender, omdat een deel van de selectie, 13 spelers als ik het goed heb, op vrijdag te kennen gaven dat ze eigenlijk wel wilden trainen.
Ja.
Dat is vervolgens ook gebeurd.
Ja.
Dus eigenlijk een soort, nou, je zou het bijna een soort overrulen van de beslissing van John van het Schip kunnen noemen.
Ja.
Dat is opmerkelijk. Dat wekte ook bevreemding hier en daar. Jij hebt dat in het Parool aangepakt zoals het een journalist betaamt. Namelijk eerst een artikel over deze vreemde zaak en de bedenkingen die je daarbij kunt hebben. En vervolgens heb je ook aandacht besteed in een ander artikel aan wat Van het Schip daarover te vertellen had. Dus heel keurig, zoals het hoort, de hoor en de wederhoor, zeg maar. Want Van het Schip, hoe verdedigde hij zich daartegen?
Hij zei dat hij fris gebruikte hij. Hij zei dat zijn selectie frisheid nodig had. Als je het vrij vertaalt, kun je zeggen dat hij bang was dat hij nog meer blessures opliep. Dus zijn selectie blessures opliep. Soetelaar was namelijk in die week na AZ, vorige week, ook geblesseerd geraakt.
Op de training?
Op de training, ja. Ik vind dat altijd slechte tekenen als spelers op een training geblesseerd raken, omdat het een gecontroleerde omgeving is. In een wedstrijd is dat anders. Maar bij Bergwijn bijvoorbeeld, die is ook op een training geblesseerd geraakt. Dat moet je niet te veel hebben. En we weten allemaal ook dat de selectie van Ajax niet optimaal belastbaar is. Brian Bobby die vertelde gisteren dat hij op die vrijdag op de behandeltafel heeft gelegen. Dus voor hem pakte het goed uit. Hij was gisteren belangrijk tegen Utrecht met een goal en een assist. Maar Van het Schip zei inderdaad frisheid. Daarom heb ik het niet getraind. Ik dacht toen eerlijk gezegd, ja, Donderdag hadden ze zwaar getraind. Vrijdag was dan die vrije dag. Je kunt ook, en dat was een tactische training die van het schip eruit had gegooid. Je kunt tactisch ook heel licht trainen. Dus ik behoor wel tot het kamp van de verwonderaars. Die denken, ja, kom op, weet je, je kunt toch... Als ik speler was, had ik me ook aangesloten bij die 13, denk ik.
Ja.
Omdat je ook op een lichtere manier kunt trainen en tactisch kunt trainen. En daar is wel alle aanleiding toe om dat te doen. Want het zag er gewoon niet zo goed uit tegen AZ.
Wat was jouw gedachte, Bademba, toen je dit zag?
In eerste instantie een beetje terughoudendheid. Want ik had zoiets van, nou, ik wil eerst wel horen wat de reden is. Ik kon me ook wel iets indenken bij het argument dat de spelers rust nodig hadden. Ze komen natuurlijk van een periode waarin ze iedere 3-4 dagen gespeeld hebben. Waarin er tussentijds eigenlijk alleen maar uitlooptrainingen en dan vervolgens weer voorbereidingstrainingen waren op de volgende wedstrijd. En de pot in Boede was natuurlijk erg slopend, kan ik me zo voorstellen. Zeker dat ze...
Ja.
Driekwart van die wedstrijd zo'n beetje met 10 man hebben moeten spelen. Dus ik kom er de extra
ruim 120
rust.
Minuten, hard gevecht om het resultaat. Ja.
Daarom, dus ik kon me het rustargument in die zin wel voorstellen. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, wat Job terecht zegt over tactische training, dat is gewoon nodig, zeker als je zo'n nieuw systeem wil implementeren, wat er tegen AZ nog niet feilloos uitzag. Plus, ja, als je dan zegt, ik wil de jongens fysiek niet belasten, dan heb ik zoiets van nodig ze uit op de toekomst. Ga beelden met ze bekijken, ga met magneetjes en borden schuiven, pijltjes tekenen, weet ik het.
Ja.
Maar doe in ieder geval iets om ze tactisch voor te bereiden op dat nieuwe systeem dat je wil gaan blijven spelen.
Ja, ik denk in elk geval dat Van het Schip erg geholpen is door de uitslag tegen FC Utrecht.
Ja.
Daardoor heeft hij kan hij achteraf een soort gelijk claimen. Maar heeft hij dat ook?
Nee, want ik denk dat het je had het nog beter kunnen doen als je meer getraind had, denk ik. En je kunt ook licht trainen. Ter verdediging van het schip, wat jij zei, Mademba, je kunt ook met magneten werken en beelden werken, zoals jij schetste net. Dat hebben ze gedaan, maar dat hebben ze drie dagen gedaan. Dus dat is vrij kort geweest. Maar daar was wel tijd voor geweest, ja.
Ja, ja.
Maar Van het Schip heeft het PR-technisch wel geweldig gedaan.
Ja.
Dus hij zei dan, ja. Ik denk dat ik ze volgende week 4 dagen vrijgeeft. Dus hij maakte dan met een geintje... haalde hij er wel de spanning uit.
Overtoepen, dat was natuurlijk ongelooflijk leuk. En humor van het schip. Ik blijf het wel gek vinden, moet ik eerlijk zeggen, dat het zo gelopen is. Toch ook vreemd dat spelers daar aangeven dat ze liever wel trainen. Dat is toch, het blijft een beetje een wonderlijke zaak, zeker die vrijdag. Het staat natuurlijk ook niet op zichzelf. Als ik even terugdenk aan jouw artikelen van de laatste tijd. Dan begon dat al met dat interview met Pasveer in de winterstop in Spanje. Die aangaf dat er qua professionaliteit en totale fysieke toewijding aan de zaak. Dat het toch wel het nodige aan schorten in deze Ajax-selectie. Dus zo kun je de reacties ook een beetje duiden. Hè?
Ja.
Dat het een beetje... in een verhaal valt.
Ja, nou, zo heb ik het ook gezien, ja. Kijk, het gebrek aan professionalisme en toewijding... waar Pasveer over sprak... dat betreft aan de ene kant de spelersgroep... maar hij had het ook over de trainerstaf... na het vertrek van Ten Hag. Dus daar gaat het ook over Schreuder... en daar gaat het ook over Maurice Stijn. Nou ja, en ja, ik vind het ook een veeg teken dat spelers... zeggen we willen meer trainen, we willen meer geholpen worden eigenlijk. We willen meer uitgedaagd worden. Daar valt dit ook onder, denk ik, ja.
Ja.
Ik denk ook wel eens dat Henderson best wel een beetje geschrokken is van wat hij aantrof. Hij wist dat Ajax een club in opbouw was. Maar als je de top van de top gewend bent in Liverpool... en een geweldige trainer hebt gehad, Jurgen Klopp... En je komt dan bij Ajax, dan denk ik dat je af en toe wel eens denkt... goh, bij mijn vorige club waren sommige dingen tactische voorbereidingen. Ik heb dat zwembad heb ik wel eens een keer verteld hier, geloof ik. Hè? Maar dat is een bijzaak eigenlijk, dat je na een wedstrijd een paar baantjes kunt trekken... omdat je s'nachts toch niet kunt slapen van de adrenaline in je lijf. Ik denk dat hij wel een beetje dacht van, ik had het professionele niveau iets hoger ingeschat misschien.
Ja. Ja, en dat is bij Ajax een verhaal van de laatste 2 jaar, laten we het zo zeggen. Nou goed, laten we die affaire afronden. Er is met 2-0 gewonnen van FC Utrecht. John van Schip had er een leuke grap over.
Ja.
Dus we nemen even de waan van de dag en laten dat verder voor wat het is. We gaan naar die wedstrijd. Dan zien we een herhaling van de formatie tegen AZ. In de zin dat het weer een 5-4-1 was, zou je kunnen zeggen. Met 5 verdedigers in elk geval. Wingbacks. Maar nu met Kaplan in de basis. En op het middenveld eigenlijk het duo manswerk Henderson. Die terugkeerde, Jordan Henderson, met de aanvoerdersband om zijn arm. Om te beginnen eens even met die Kaplan. Bademba. De jubel ging door Amsterdam.
Ja, en terecht. Ik heb die jongen al vanaf oktober, toen hij zijn rentree maakte en zijn eerste officiële minuten voor Jong Ajax maakte, heb ik hem zien spelen. Ik heb volgens mij een paar podcasts geleden ook al verteld dat de verschillen in het aantal doelpunten dat Jong Ajax voor en na de komst van Kaplan tegenkreeg, dat die enorm zijn. En eigenlijk de superlatieven die je na AZ en ook na gisteren, na de wedstrijd tegen Utrecht, hoorde over dat hij een baken van rust is, dat hij een hele goede inspeelpaas heeft, dat hij verdedigend enorm zijn mannetje staat, goed in de kopduels. En eigenlijk vooral terugkomt op het eerste, altijd dat rustige. Ja, dat merkte je bij Jong Ajax ook enorm. Bij Jong Ajax, heb ik eerder gezegd, dat is een enorm jong team. Hij was daar hij is begin 20, zeg ik even uit mijn hoofd, was daar al wat ouder dan de gemiddelde speler van dit seizoen. Maar zeker achterin schutterde het daar enorm. En je zag, wat je ook tegen Utrecht en tegen AZ zag, dat op het moment dat hij erin komt, dat puur met de rust die hij uitstraalt, alleen al in zijn eigen acties, dat hij ook gewoon rust brengt bij de mensen die om hem heen staan.
Ja, ja. En technisch ook goed. Goed aan de bal. Eigenlijk een beetje, het leek een beetje een man die alles kan.
Ja, hij speelt heel volwassen voor zijn leeftijd. Hij doet niet veel dingen fout. En hij verdedigt goed. Dat is precies wat je van een verdediger wil, denk ik.
Ja. En een enorme verademing ten opzichte van Soetalo. Ja. Die de afgelopen maand natuurlijk echt heel slecht uitzag.
Soetalo die schiet een beetje alle kanten op. Die heeft wel een goede wedstrijd.
Ja,
heeft
ja.
Vooral heel veel onbegrepen dingen. Dat hij ballen het stadion uitschiet. Of het niet goed inpaast. Of slippertjes heeft. Ik zie nou een beeld voor me tegen Hercules, die wedstrijd. Nou, dat was echt. Het waren behoorlijke grote individuele fouten. En dat zie je bij Kaplan nog niet gezien. Hij is alleen af en toe een beetje onbesuisd, vind ik. Hij wordt geroemd vanwege het feit dat hij er lekker in kleunt, zeg maar. Maar tegen AZ bijvoorbeeld had hij wel een beetje mazzel dat hij geen penalty tegen kreeg. Want daar was hij. Daar legde hij Pavlidis neer. Dus ik zou. Dat is natuurlijk nog iets op aan te merken, uiteraard. Maar het is wel. Hij oogt solide en zeker. En verdedigend sterk, dus wat je wil.
Ja, ja. Soetalo is dan nu geblesseerd. Maar stel dat hij weer fit zou zijn. Komt hij dan terug in die ploeg eigenlijk?
Ja, dat kun je afvragen. Dan moet je ook een beetje gaan kijken naar hoe Van Schip dat systeem vorm wil geven. Wil hij echt vast blijven houden aan die 5 verdedigers? Nou, dan kun je een systeem of een verdediging voorstellen waarin Soetalo samen met Kaplan en Hato daar staat.
Ja.
Maar Kaplan en Hato lijken me in ieder geval op basis van de afgelopen anderhalve wedstrijd, zeg maar, voorlopig wel zekerheidjes met z'n tweeën achterin.
Ja.
En dan moet Soetalo hopen dat Van Schip vasthoudt aan het systeem. Want ik vond Rensch ook niet fantastisch spelen als die rechter centrale verdediger van de drie.
Nee. Normaal gesproken was dit een wedstrijd waarvan je zegt, die centrale drie, Rensch, Kaplan, Hato, even lekker zo laten staan de komende tijd. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Want Rensch kreeg een rode kaart. Dus daar zal hoe dan ook geschoven moeten worden.
Ja, dat was wel een grappig moment. Want die Henderson, vlak nadat Ajax 2-0 had gemaakt tegen Utrecht, die ging de hele verdediging af. Die zocht met zijn ogen en met gebaren en woorden.
Na de 2-0 van Kenneth Taylor.
Precies.
Ja.
Zocht hij contact met al die 5 verdedigers. En toen wees je op zijn hoofd, kopje erbij, let op, geen gekke dingen doen. En dan geloof ik 3 minuten later maakt Rensch die tackle over de bal, bam.
Ja.
En Ajax was zo solide en Utrecht zo zwak dat het de 2-0 bleef. Maar dat was wel een komisch moment, vond ik.
Ja.
Die kaart brengt wel, dat is een beetje vooruitkijken, maar wel een interessante kwestie met zich mee. Want ga er even vanuit dat Soetalo over een week tegen Fortuna nog niet fit is. wat ga je dan doen? We hebben vorige week al een beetje gezegd, nou, Guy, die kun je eigenlijk voor de rest van het seizoen al wel afschrijven. Die zit er mentaal doorheen, kreeg ook vrij veel van het schip.
Ja.
Gooyer kan centraal spelen, maar Rens is geschorst, dus dan heb je weer een rechtsback nodig. Wat ga je doen? Ga je ervoor kiezen om aan het vijfmans systeem, vijfmans verdediging vast te houden en toch maar weer Guy op te stellen? Of ga je toch terug naar vier en dan maar Gooyer rechtsback en een centraal duo met Kaplan en Hato?
Ja, geef het antwoord eens. Is het systeem even heilig en ga je dat invullen op welke manier dan ook? Of moet er dan een systeemwijziging plaatsvinden?
Ik vind hem lastig. Ik moet sowieso zeggen dat ik geen enorme fan ben van het systeem met vijf verdedigers. En hoewel dat tegen Utrecht en ook tegen AZ verdedigend niet slecht uitpakte, denk ik dat het vooral te maken heeft met onderlinge afstanden en afspraken. Dat is misschien makkelijker te hanteren in een vijfmansverdediging. Maar als je daar heldere afspraken over maakt, ben ik ervan overtuigd dat het ook in een viermansverdediging kan. Want dat is eerder dit seizoen onder Van het Schip ook gewoon goed gegaan. Maar eventjes puur kijken naar wat ga je tegen Fortuna doen. Enerzijds denk ik, Fortuna thuis is een club waartegen je het zou kunnen riskeren om Guy er weer in te zetten. Tegelijkertijd is Fortuna thuis ook een club waartegen je het zou kunnen riskeren, tussen aanhalingstekens, om gewoon weer vanuit vier verdedigers te gaan spelen.
Ja.
En dan maar vertrouwen te hebben in de extra middenvelder of aanvaller.
Wat denk jij dat er gaat gebeuren, Job? Wat wordt het?
Ik denk dat Suterlo fit is.
Kijk, ja, dat is... Ja.
En dat hij met Gooyer op rechtsback blijft spelen.
En Suterlo als rechter centrale van de drie, zeg maar.
Ja, dat denk ik, ja.
Dat zou
ook. Maar Fortuna is er wel een... Ik ging vroeger altijd naar Fortuna kijken. Ik weet niet wat we eens gezegd hebben.
Ja?
Ik heb heel veel wedstrijden van Fortuna gezien. Dus die club is nog altijd wel een beetje een bijzondere plek.
In jouw hart?
Mijn hart? Nou, niet in mijn hart. Maar ik vind het wel een grappige club. En ze hebben met 5-2 gewonnen ook. En ze spelen voorop met twee lastig te bespelen spitsen.
Ja, dat vond ik in de eerste wedstrijd in Sittard al. Helemaal aan het begin van het seizoen. Ja. Een Joegoslaven-achtig type?
Nee, Lonwijk speelde gisteren.
Oké, goed.
Die doet het wel aardig.
In die tijd had je die krullenbol met half afgezakte kousen.
Alilovic was die middenvelder. Ja. Linksbenige middenvelder.
Die was erg goed toen.
Die zat gisteren op de bank. Ja. Maar ik denk dat die Suterlo wel fit is. En anders, ik zou dan met Kai gaan spelen. Ik zou gewoon met vijf verdedigers blijven voetballen.
Want,
we moeten daar nog wel iets over zeggen. Want het was wel een beetje een saaie wedstrijd.
Dat wilde ik net gaan doen.
Ja.
Het was een saaie wedstrijd. Maar je zag wel dat Ajax baat had bij dit systeem.
Ja.
Dat de bal soepeler en makkelijker van de juiste kleur naar de juiste kleur ging.
Ja.
Ze leken er iets van houvast aan te hebben en zich aan het systeem te kunnen optrekken. Maar inderdaad, sprankelend was het niet.
Nee, en wat mij vooral verbaasde eigenlijk was hoe Utrecht speelde. Nou heb ik Utrecht niet heel veel zien spelen de afgelopen periode.
Ja.
Maar 15 wedstrijden ongeslagen. En vooral, ik denk dat NEC toonde dat aan, maar Heerenveen toonde dat ook aan. Als je dit Ajax fel en vol onder druk zet en je doet dat goed, georganiseerd, dan is dit Ajax heel erg kwetsbaar. En dat had ik eerlijk gezegd van Utrecht verwacht.
Ja, wat meer bravoure, wat meer zelfbewustzijn.
Zeker
gaan voor de winst.
Met het toch een beetje aangekondigde meer reactionaire voetbal dat Ajax ging spelen. Vijf verdedigers dus. Ja, had ik toch wel verwacht dat Utrecht er meer voor zou gaan. Maar zeker het eerste half uur zat je eigenlijk gewoon een beetje te kijken naar twee ploegen die allebei geen druk wilden zetten. Dus de bal die bij Ajax eigenlijk op eigen helft relatief rustig en eenvoudig inderdaad van de juiste kleur naar de juiste kleur ging. Maar ja, en dat is dan weer de kritiek op Ajax. In een dusdanig laag tempo en ook al met dusdanig weinig creativiteit op het middenveld, dat er voorin niet heel veel tot stand kwam.
Nee. Twee mooie doelpunten uiteindelijk met Brobbey.
Maar het waren heel veel van die... Het waren directe doelpunten.
Ja.
Met gewoon lange ballen vanuit achteruit. En die eerste goal waren drie balcontacten, doelpunt. En die tweede, ja, daar wonnen ze nog een duel. Het ging heel snel. Het was
goed balletje van Brobbey op Taylor.
Ja.
Die hem,
het was wel een beetje uitgespeeld. Het was niet echt een uitspraak. Maar goed, weet je, als je ziet waar Ajax vandaan komt, er waren niet zoveel oes en a's in het stadion te horen gisteren.
Nee.
Maar dat moet je maar even tolereren in deze fase. En deze fase is vrij rekkelijk en lang. Want dat kan wel het hele seizoen duren, zou ik zeggen.
Ron Jans was vrij groots na afloop. Die gaf eigenlijk Ajax de credit. Hè? Zei van, we hebben het geprobeerd. Zei hij niet dat zijn ploeg zwak gespeeld had. Hij zei, dit Ajax is gewoon beter dan mensen denken. En Ajax heeft hem verdiend gewonnen en dat goed gedaan. Dat was eigenlijk een beetje de samenvatting van wat Ron Jans daarvan maakte. Zo kennen we hem ook, sportief.
Ja.
En bereid tot zo'n analyse. Maar was dat zo? Was het echt de verdienste van Ajax dat Utrecht er zwak uitzag? Of was het gewoon een zwak FC Utrecht?
Ja, Utrecht was niet op zijn sterkst, vond ik. En Utrecht was een beetje risicoloos en risicomijdend. Het antwoord op die vraag, dat gaat Aston Villa geven donderdag, denk ik.
Aha.
Ja, want die kunnen laten zien hoe goed Ajax in dit systeem nou echt is.
Waarover later meer. Ja. Aston Villa gaan we zo over praten. Want we moeten het eerst even hebben over dat middenveld bij Ajax. Bademba zei het al, liep niet over van creativiteit.
Nee.
Functioneerde wel.
Ja.
En dan moeten we inzoomen op dat duo Manswerk-Henderson.
Ja.
Eerst die Manswerk.
Ja.
Wat is dat voor type? En gisteren was hij goed.
Ja.
Maar wat voor voetballer is het en wat kan Ajax eraan hebben op de langere termijn?
Ik vind opvallend aan Manswerk is dat hij heel vaak weet wat er om hem heen aan de hand is. Dus hij ziet heel goed waar zijn medespelers staan. Hij ziet heel goed waar zijn tegenstanders zijn. Hij weet hoe hij zich verhoudt tot het geheel. En dat koppelt hij aan een hele goede functionele techniek. En een prima inzicht, waardoor hij eigenlijk heel vaak de goede dingen doet. Het is niet altijd spectaculair wat hij doet.
Mm-hmm.
Hij kan ook wel, hij heeft op zich best wel snelheid. Hij kan ook wel een dribbel maken. Dus hij speelt ook wel eens een mannetje uit op het middenveld. Dat kan hij ook wel.
Ja.
Maar wat hij doet is gedegen, solide, niet te veel fratsen, zeg maar. Zekerheid voorop. Ja, en ik heb ook,
en is de speler die de bal wil hebben. Je merkt dat hij graag aan de bal is.
Ja. Ja. En ik heb hem een keer wat vragen gesteld over Kjetil Knudsen. Toen ben ik naar Jong Ajax geweest en heb ik even met hem gesproken. Het is een beetje wat je je voorstelt bij een soort Scandinavische, bij een Scandinaviër. Weet je wel, wel verwogen, goed Engels. Hij omschreef zichzelf als een voetbalnerd.
Slim.
Ja, die indruk heb ik bij hem ook wel. Het is iemand die naar mijn idee heel veel over het spel nadenkt. En ook al bezig is met, weet je, van die spelers die zijn op hun 21ste al bezig met tactische varianten. En die kijken heel veel naar andere spelers. Zo'n type is hij ook een beetje volgens mij.
Ja.
En dat functioneerde goed.
Het grappige is, zijn trainer uit Noorwegen die vergeleek hem met Frenkie de Jong als type speler. Daar reageerde Manswerk natuurlijk verstandig als hij is meteen op met een bescheidenheidsreflex. Dat hij echt niet van zichzelf wilde zeggen dat hij zo goed was. Maar als type, zit er iets in die vergelijking?
Ik kan me die vergelijking inderdaad wel voorstellen. Het is allemaal wat minder verfijnd. Het is minder spectaculair en op basis van wat ik gezien heb, kan ik me ook niet zo 1, 2, 3 voorstellen dat Manswerk ook binnen afzienbare tijd basisspeler is bij FC Barcelona. Maar wat mij wel opviel, en dat haakt in op wat Job net heel terecht zegt. Hij maakte precies 4 weken geleden maakte hij zijn rentree na zijn blessure leed bij Jong Ajax uit bij Jong FC Utrecht toen. En wat mij toen opviel is, hij kwam het veld op en het eerste wat hij deed is, nog voor hij op zijn positie stond, meteen rondkijken. Die dat hoofd draaide volledig, was constant aan het kijken. Wie staat waar? Waar moet ik staan? Waar moet ik staan ten opzichte van mijn teamgenoten, ten opzichte van mijn tegenstanders? Het ging eigenlijk de hele wedstrijd zo door. En dat komt terug op wat Job zegt, dat hij heel bewust bezig is met het spelletje. En ook al een beetje voetbalnerd is in die zin.
Ja.
En dat komt natuurlijk ook wel heel erg overeen met wat Frenkie de Jong heel erg had. Zich ter deeg bewust van zijn omgeving en eigenlijk constant nadenkend over, al is het alleen al qua positionering, wat moet ik nu doen ten opzichte van de rest?
Ja. Ja.
Wat Tahirovic eigenlijk niet echt heeft.
Nee, precies. Ja. Daar gaan we niks meer van horen.
Nee, ja. En wat zeker niet, omdat Van der Bomen ook terug is. En Van der Bomen is ook een beetje zo'n speler.
Ja.
Dus,
Tahirovic is ineens een paar plekken gedaald in de pickorder, lijkt het, hè?
Ja. Je kunt daar een rechtsback van maken in die puzzel die jullie net schetsten.
Ja. Ik ben de hele tijd in mijn hoofd trouwens geneigd om Aatje Manswerk te noemen. Aat Manswerk. Maar hij heet niet Aat, hij heet Sievert. Prachtige Noorse voornaam Sievert. En het werkte vooral in het bijzonder heel goed in die combinatie met Jordan Henderson.
Ja.
Van wie we denk ik als ik me eventjes mijn eigen mening mag geven, mogen zeggen dat hij verreweg zijn beste wedstrijd als Ajax-ziet speelde gisteren. Ja. Was echt goed.
Ja.
Onder druk, voortdurend het juiste doen, geen bal verspeeld volgens mij. Alle paasjes zijn simpel, doeltreffend en komen aan. Constructieve oplossingen, aanvoeren zijn, de boel neerzetten. Dit is wat je wilt zien van Jordan Henderson. Ja.
Ik denk dat Henderson blij is ook met deze systeemwijziging, omdat hij als captain meer grip kan krijgen op zijn teamgenoten en meer grip op het spel kan krijgen. Omdat je niet zo de hele tijd voor verrassingen komt te staan.
Ja.
Want Schip had gisteren een grappige woord daarvoor. Hij zei dat dit in tegenstelling tot vele wedstrijden die Ajax eerder speelde, dat dit geen pingpongwedstrijd was.
Nee.
Want het ging de hele tijd op en neer. Ajax verloor ballen of speelde lange ballen. Dit was wat meer gedegen. Het was een beetje degelijk.
Solide meer. Ja. Het voelde eindelijk weer eens als een wedstrijd waarin Ajax solide was.
Ja.
En waarin je ook in de tweede helft gaandeweg het geruststellende gevoel kreeg. Die twee standaard tegendoelpunten die we elke week van iedereen krijgen, die gaan er nu niet komen.
Nee.
En dat was een, moet ik zeggen, een fijn gevoel.
Ja.
En dat, dat bekoop je dan met liefde, met een wat saaiere wedstrijd, zeg maar.
Ja, ik moet wel zeggen, ik vond Henderson absoluut goed spelen. Ik vond zijn optreden, misschien is dat ook omdat het toen allemaal nieuw was, maar ik vond hem tegen PSV vond
ook
hem
goed,
beter
ja.
dan
ja.
Tegen Utrecht.
Ja, maar daarna wat anoniemer misschien. Ja.
Ja.
Ook bij gebrek aan resultaten.
Ja, maar wat me wel opviel, en dat haakt ook een beetje in wat jij zei, geen bal verspeeld. Hij heeft een paar ballen verspeeld. En dat was een beetje hetzelfde als tegen Heerenveen. Hij was eigenlijk de enige vanaf het middenveld die de diepte nog wel eens zocht. Die Bobby zocht. En dat komt ook weer terug op wat ik al een beetje zei over ja, het gebrek aan creativiteit op het middenveld. Hij is denk ik was de enige, ja, misschien Taylor, maar die stond wat verder naar voren geschoven. De enige die echt op middenveld was, die een goede paas in de benen heeft. En je merkte dat hij toch een paar keer, zeker in de eerste helft, heel nadrukkelijk op zoek was naar Bobby. Om Bobby weg te sturen, had hij tegen Heerenveen ook met een paar lange ballen. Ja, en dat mislukte dan.
I stand corrected. Die ballen verspeelde die, dat is waar. Maar,
ja, en dat neem ik hem niet kwalijk.
Zulke pogingen tot diepte reken ik niet echt mee als balverlies.
Nee, dat neem ik hem ook niet kwalijk. Ik vind het eerder een argument voor, even los van die vijfmans verdediging, toch een heroverweging van hoe je het daarvoor nou precies neer gaat zetten. Want ik weet niet of ik nou zo'n enorme fan ben van dat vierkant op het middenveld. Ik denk dat je beter, zeker als zo meteen Bergwijn en Berghuis weer terugkeren, en zeker die laatste, want die heeft de creativiteit, die heeft de paas in huis, dat je toch moet gaan kijken of je niet omzettingen moet doen. Dat je bijvoorbeeld echt 5-3-2 gaat spelen. Dat je bijvoorbeeld Bergwijn en Bobby samen voor inzet.
Ja.
Of een soort 5-2-3, 3-4-3, hoe je het wil noemen. Dat je weer met echte vleugelspelers gaat spelen.
Ja.
Maar je hebt denk ik wel iemand nodig die à la Berghuis voor wat extra creativiteit nog kan zorgen.
Ja. Er komt weer een klein luxe probleempje aan in die zin als die twee terug gaan keren. Dat zal ook zijn weerslag hebben op het systeem. We moeten een klein beetje gaan demareren. De wedstrijd sluiten we af. Twee mooie doelpunten van Ajax. Eentje voor rust, eentje daarna. De rode kaart van Rens. Kunnen we ook weinig anders over zeggen dan dat hij terecht was.
Ik voelde hem terecht, ja.
Hij was
Hij tackled over de bal heen.
Volgens mij bedoelde hij het niet zo.
Nee, het was niet,
het was ongelukkig, maar hij deed het wel. Dus dat is dan, of daar vlak daarna een Utrechter voor een min of meer vergelijkbare overtreding zwaarder bestraft had moeten worden, kun je over discussiëren. Ik vond het wel billig zo. Nou goed, een mooie 2-0 overwinning. Heel eventjes terug naar voor de wedstrijd. Er werd afscheid genomen van Simon Tahamata. Wil ik toch even benoemen. Simon Tahamata. Wat kunnen we over hem zeggen, Job?
Dat het een onwijs aardige gozer is. Ik heb hem een paar keer gesproken toen hij bij de jeugd aan het trainen was. Hij geeft je het gevoel dat je enorm welkom bent altijd.
Ja.
Hij is onwijs leuk met die kinderen. Zelf ook nog zeer enthousiast doet hij altijd mee. Ja, en natuurlijk, en hij staat ook een beetje voor het creatieve van Ajax. Het pingelen, weet je wel.
De bal.
Ja,
de bal.
Ja.
Ja.
Het is jammer dat hij weggaat. Maar ja, 67. En jij vertelde nog dat ook heel veel oud-spelers heel warm naar hem toe reageerden.
Ja, dat viel me inderdaad heel erg op. En dat zie je niet heel vaak. Dat een hele hoop oud-Ajaxiden ook de tijd namen, zeg maar, om op een sociale media stil te staan bij het vertrek van Tamata. Ik zeg even Heitinga en Klaassen, zeg ik zo snel uit mijn hoofd. Maar dat die ook foto's, beelden van het afscheid deelden op hun stories bijvoorbeeld. Dat vond ik vooral heel opvallend. Zeker omdat, wat Job zegt, hij zo belangrijk geweest is in de jeugd al die jaren. Heitinga komt natuurlijk zelf uit de jeugdopleiding. Ik weet niet of Tamata er toen al zat, maar is ook jeugdtrainer geweest bij Ajax. Klaassen heeft natuurlijk de jeugdopleiding doorlopen. Blind stond volgens mij ook stil bij afscheid van Tamata. Dus dat jongens die zoveel jaar geleden met hem gewerkt hebben, nu nog zo nadrukkelijk de tijd nemen, zeg maar, om bij hem stil te staan, vind ik eigenlijk alleszeggend over de indruk en de ik weet het Nederlandse woord even niet, maar de legacy die hij achtergelaten heeft.
Ja, ja, hij is jarenlang individuele techniektrainer geweest voor allerlei leeftijdsgroepen ook. Dat ging eigenlijk door de hele opleiding heen. En ik herinner me van een aantal jaren geleden een avond in Theater de Meervaart, waar hij eigenlijk geïnterviewd werd in een soort talkshow-achtige setting. In de andere stoel zat Rafael van der Vaart, herinner ik me. En dan merk je ook wat een warmbloedige, rustige en lieve man dat is. Ja. Wel met ook het Molukse verdriet zit, mm-hmm, zit vlak onder de oppervlakte. Daar vertelde hij ook nog over. Een heel bijzonder mens. Wat gaat hij precies doen, Job?
Ja, hij gaat,
waarvoor verlaat hij ons Ajax?
Hij gaat deel uitmaken van een voetbalschool in Duitsland.
En was het nou zijn eigen voetbalschool? Zo werd het een beetje gebracht, dat hij zelf een initiatief daar heeft.
Daar moet ik je het antwoord schuldig op blijven, dat weet ik niet. Het is een initiatief, vertelde die gisteren zelf, van twee Egyptenaren. Hij gaat daar jeugdtraining doen. Maar wat dat exact inhoudt en op welke wijze, ik heb ze toevallig afgelopen weekend benaderd om daar eens wat meer informatie over te krijgen. Maar dus het exacte antwoord kan ik je daar nog niet op geven.
Nee, dat is misschien, dat zegt dat ook wel iets. Dat het toch een iets wat vage, een beetje een onduidelijke iets is waar die naartoe vertrekt. Maar hij wil graag nog een buitenlands avontuur en gaat dat nu aan.
In Berlijn.
In Berlijn, ja. Op zijn 67ste.
Ja.
Nog eventjes een buitenlands avontuur. Al het goede is hem gegund daar. Simon Tahamata, de grote kleine Ajaxiet. Goed, nog even één ding voordat we naar Aston Villa gaan. Jong Ajax, Bardem Babari, daar kwam een leuke Ajaxiet. Misschien ergens wel een heel klein beetje een Tahamata-achtige Ajaxiet terug, namelijk Mika Gods.
Ja.
Kun jij vertellen hoe het met hem gaat? En vooral ook, nu Ajax die systeemwijziging heeft doorgevoerd en eigenlijk met 5 verdedigers speelt, wat voor rol zou hij bij het eerste elftal kunnen vervullen?
Nou, het gaat goed met hem. En dat is allereerst, is dat gewoon heel fijn om te zien. Het was sowieso van jong Ajax kant voetballend, was het best een goede wedstrijd. Ik vond bijvoorbeeld ook Kian Fitzjim op het middenveld een hele goede wedstrijd spelen.
Ja.
Gods kwam er voor hem in na een uur spelen. En je merkt al, er lag best wel wat ruimte. ADO probeerde heel nadrukkelijk in die fysieke duels te komen, maar jong Ajax had genoeg talentvolle spelers, zeg maar, op het veld staan om daar uit te blijven. En Gos is bij uitstek een speler die met zeker zijn snelheid aan de bal en zijn behendigheid heel goed uit die duels kan blijven. Dus ja, hij had een paar acties waarbij hij langs meerdere tegenstanders dribbelde. Scoorde nog bijna een wereldgoal omdat hij meerdere tegenstanders gepasseerd had. Maar die bal werd net uit de kruising getikt. En dat was vooral gewoon heel positief om te zien. Hij kwam terug van een hamstringblessure. Kun je je toch voorstellen dat je wat voorzichtig bent.
Ja.
Maar bij hem was het eigenlijk vanaf het begin gewoon all gas, no breaks. Gewoon vol gas erop, vol gaan, acties maken, het doel opzoeken. En natuurlijk nog lang niet perfect, maar wel die drive.
Ja. En als Gods invalt, dan gebeurt er iets leuks. Dat vinden we eigenlijk al ook vorig seizoen. Eind vorig seizoen was dat al duidelijk. Altijd leuk, maar het was wel echt een buitenspeler die je associeert met een 4-3-3 systeem. Wat zou hij in een 5-verdedigersysteem kunnen betekenen? Waar kan hij dan lopen?
Nou, het hangt natuurlijk een beetje af van hoe dat 5-verdedigersysteem zich verder gaat ontwikkelen. Of het een 5-3-2 wordt, 5-4-1 blijft, of het een soort 3-4-3 wordt. Maar ik denk zeker in het systeem dat er nu gespeeld wordt, waarbij ja, het is een soort vierkant op het middenveld, maar je kunt de posities van Taylor en Linsson ook interpreteren als vleugelspelers die, zeg maar, wat meer naar binnen staan. En dat is wel de positie waar Gods het liefst op uitkomt. Hij is een speler die van nature graag eigenlijk vanaf de zijlijn een loopactie, dan wel actie met de bal naar binnen maakt. En van daaruit de combinatie aangaat, het schot zoekt, de beslissende paas zoekt. En ja, in die ruimte waarin hij waarin een Taylor nu zeg maar op links een beetje opgesteld stond, linker vooruitgeschoven middenvelder. Ja, dat is ook wel de positie waarin hij zich het meest, waarop hij zich het meest thuis voelt als hij de bal heeft. Dat was onderdeel ook van de reden waarom hij naar Ajax gekomen is. Hij speelde bij Genk in de jeugdopleiding en had daar al een aantal keer met het eerste mee getraind. Alleen daar zagen ze hem echt als een linksbuiten, terwijl hij bij Ajax veel meer de vrijheid had om zowel in het veld, dus zeg maar in zijn spel, als qua positie meer op die half space zeg maar te komen. Een beetje ja. Positie tussen linker middenvelder en links buitenin.
Dus jubel, ook in het systeem dat Ajax nu hanteert, is hij bruikbaar?
Absoluut.
Kan hij gebruikt worden? Zonder dat we er dieper op ingaan, want we moeten even aan de tijd denken. Kunnen we ook nog zeggen, Kian Fitzjim, zijn naam noemde je net even, teruggehaald van zijn huur. Je begint je een beetje af te vragen, waarom? Je krijgt weinig, geen speeltijd eigenlijk in het eerste elftal. En met natuurlijk manswerk, van de bomen. En al die opties die er op het middenveld zijn, ziet het er ook niet heel hoopvol voor hem uit. Dus dat is een wat ongelukkige terugkeer. Job heeft daar precies één opmerking. Job?
Oh ja, goed, kort. Ik denk dat hij verder, dat hij meer was opgeschoten als hij bij Excelsior was gebleven. Punt.
Wil ik ook nog één ding zeggen wat ik heel zonde vind, is dat hij nu zelfs bij Jong Ajax niet eens op zijn eigen positie speelt. Hij speelt daar namelijk op 10. En tegen ADO speelde hij eindelijk weer de eerste helft als nummer 8. Daar is hij het beste. En toen zag je ook gelijk hoe goed hij eigenlijk is. Ja. Terwijl op 10 merk je toch, dat is net de positie op het veld waar hij niet helemaal tot zijn recht komt.
Sneu, die zit te balen. Dat mogen we zo zeggen. Ja. Goed, even kijken. Die maartmaand die voor ons ligt. We kunnen zeggen dat Ajax daar nu met dit systeem van 5-4-1 wat wortel begint te schieten en wat lijkt te werken. Dat er in elk geval op nationaal niveau mogelijkheden zijn om daar iets van een serietje neer te zetten. De komende tegenstanders heb je het over Fortuna Sittard thuis. Dan komt daarna Sparta. Dan komt Go Ahead Eagles. Eerst PEC Zwolle en daarna een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is een naaste achtervolger om die vijfde plaats. Daar kan Ajax goede zaken doen en wie weet een serietje neerzetten. Maar daartussendoor hebben we die grote eerbiedwaardige Engelse naam Aston Villa.
Ja.
Hoe zie jij deze maand voor je, Job, en die wedstrijden tegen Aston Villa in het bijzonder?
Ja, ik denk dat
staan die eigenlijk een beetje in de weg in deze fase?
Zeker. Aston Villa staat enorm in de weg. Het is een beter elftal dan Ajax. Dus het lijkt mij vrij moeilijk om van Aston Villa te winnen in twee wedstrijden. Ja.
Zij wonnen dit weekend met 2-3 bij Luton Town. Ja. Staan daardoor solide, stevig en vooralsnog onbedreigd op de vierde plaats in de Premier League. Ter vergelijking het Brighton, waar Ajax tamelijk kansloos, stabiel kansloos van verloor twee keer. Dat staat negende.
Ja.
Dus dit is een sterk elftal. Dan dreigt het gevaar dat donderdagavond het elan, het lentegevoel een tik krijgt.
Ja, kijk, ik denk dat Aston Villa die hebben een betere trainer staan. Emery heeft denk ik een veel duidelijker en in ieder geval een veel ontwikkelder plan dan Van Schip. Want dat 5-4-1 systeem, dat is nu anderhalf of na twee wedstrijden is dat getest. Ze hebben betere spelers ook, zeker als je bedenkt dat Bergwijn er donderdag nog niet bij zal zijn. Dat Berghuis natuurlijk nog altijd een vraagteken is. Dus ja, waar je denk ik qua resultaat een beetje op moet hopen, is dat Aston Villa, want je zegt onbedreigd, maar die spelen zeg ik uit mijn hoofd. Het weekend tussen de wedstrijden met Ajax spelen die tegen Tottenham Hotspur. En de Spurs die moeten echt nog alle zeilen bijzetten om die vierde plaats, dus Champions League voetbal, veilig te stellen.
Ja, dat is hun naaste achtervolger op 5 punten.
Ja. Precies, dus dat is voor Villa is dat denk ik een belangrijkere wedstrijd en een wedstrijd waar ze meer waarde aan zullen hechten dan die wedstrijden tegen Ajax. Dus je kan hopen dat er spelers rust gegeven worden of dat ze misschien net een tandje minder hard lopen dan ze tegen Spurs zullen doen. Tegelijkertijd is voor een club als Aston Villa die Conference League natuurlijk juist een mooie kans om een keer een prijs te pakken. Dat zal ze niet zo heel snel overkomen. Ze speelde een paar jaar geleden überhaupt nog niet op het hoogste niveau in Engeland.
Ja. Europa Cup winnaar uit een ver verleden. Hè?
Daarom.
Even wel, hè? Dus ze horen tot de elite die de cup met de grote oren in huis heeft.
Daarom, het is een roemruchte club. Van
dat ze 150 jaar oud zijn dit jaar.
Jazeker, ja. Ik heb het doorgegeven aan mensen bij Ajax, ja, bij het erfgoed. En dat is opgepikt. Ik hoop dat er iets mee gebeurt. Want
heel goed.
Heel eerbiedwaardige maart 1874, toen begon de geschiedenis van Aston Villa. Nou goed, daar hebben we dan eventjes melding van gemaakt.
Wat ik wel denk, om dan terug te komen op, gaat Aston Villa een tik zijn? Ik denk dat alles afhangt van hoe je die wedstrijden, ongeacht resultaat, maar ervan uitgaande dat je niet doorgaat tegen Villa, is er zeg maar 180 minuten compleet kansloos zijn. En er is goed tegenstand geboden hebben. Ja. Het systeem werkt. Het spel ziet er steeds beter uit. Aston Villa was nog een maatje te groot. Maar goed, dat wisten we.
Ja. En je weet het maar nooit. Het zijn natuurlijk mooie avonden.
Maar waar zou je Aston Villa, die wedstrijd tegen, waar zou je Ajax op moeten afrekenen dan tegen Aston Villa? Als je het als een graadmeter ziet.
Hoe bedoel je?
Ja, moet je kijken of ze het verdedigend goed doen. Of hoe zou je...
Naar de uitvoering van het plan.
Ja.
Kijk, ik denk ook dat tegen AZ werd er terecht zeker over die 1-0. Ja, dat had weinig met het wel of niet goed uitvoeren van het plan te maken. En dat is gewoon een individuele fout die daar gemaakt wordt. Waar een uiteindelijk door AZ goed gescoorde goal uit ontstaat. Ja, als dat soort dingen gebeuren, dat is dan rot. Maar daar kun je het team als geheel niet op afrekenen. Ja. Maar de doelpunten zoals Ajax, die in zeker de afgelopen maand regelmatig weggegeven heeft. Ja, dat zijn gewoon onderlinge afstanden die niet kloppen. Dat zijn looplijnen die niet kloppen. Dat zijn spelers die niet van elkaar lijken te weten en te begrijpen wat ze aan het doen zijn en wat ze moeten doen. Ja, als je op die manier eraf gaat tegen een Villa, ja, dan mag je, dan moet je wel naar het team kijken.
Maar je kunt in principe keurig verliezen.
Ja. En dan vooral, misschien wel het belangrijkste in deze maartmaand, een mooie serie neerzetten in de Eredivisie.
Ja, jij zit erg op dat lentegevoel, hè?
Ja, want er lijkt nu iets wortel te schieten met dit systeem. Het lijkt dat die spelers daar houvast aan hebben, dat het weer een beetje groeit, dat er een kleine kentering de goede kant op is.
Ja.
En de reeks tegenstanders die er nu aankomt, leent zich er bij uitstek voor om daar weer een beetje vaste grond onder de voeten te krijgen. En weer aan die vierde plaats te gaan denken. Ajax is 2 punten ingelopen op AZ dit weekend. Het verschil is nu nog 4, als ik het goed heb. Ja, 4, denk ik. En daar kun je echt hele belangrijke stappen zetten. Als je 4 keer weet te winnen in de Eredivisie deze maand, dan bestaat de kans maar zo dat die strijd om de vierde plaats echt weer heel spannend is.
Zeker als je bedenkt dat AZ nog op bezoek gaat bij PSV.
Dat bedoel ik maar. Dus dat is misschien het belangrijkste. Maar eerst Aston Villa. We gaan deze podcast afronden. Donderdagavond Aston Villa. Ik laat jullie natuurlijk nog even weten dat we de ochtend daarna weer een extra Europese editie van Brani hebben. Dan praten we na over die eerste wedstrijd tegen Aston Villa in de Arena. We praten niet in de Arena, die wedstrijd is daar. Voor vandaag zit het er dan op. Ik ga jullie danken voor de komst naar Studio De Smet. Dankjewel Job dat je er was.
Graag gedaan.
Altijd leuk om met jullie te praten. Dankjewel Bardemba Barry.
Graag gedaan.
Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. De techniek was vandaag hier in De Smet in handen van onze goede vriend Michael van Os. Dankjewel Michael. En tot de volgende keer. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani voor deze maandag. En tot de volgende.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!